Als u uw Bijbel bij u hebt, wilt u die openen op Markus hoofdstuk 10. Daar was er net al iets uitgelezen. De Heer Jezus zegent de kinderen. En gelijk na dat stukje, als de kinderen dan door hem gezegend wordt, komt er een wat groter kind, een rijke jongeling. Het sluit opeens daarop aan. Maar daar willen we deze morgen eens naar kijken, omdat dat toch het gedeelte bijzondere dingen laat zien die ook misschien wel voor de dag van vandaag voor ons leven gelden. Markus hoofdstuk 10 vanaf vers 17. Markus 10 vanaf vers 17. Ja. En toen hij, dat is de Heer Jezus, op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder. Hij zeide tot hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier, volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus rondziende zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het koninkrijk Gods binnen te gaan? Het is gemakkelijker dan een kameel, of dat een kameel gaat door het oog ene naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Tot zover dit gedeelte. Weet u wat ik bij mijn eigen wel eens aantref? Is dat ik op een verkeerde manier soms Gods woord lees. Ik lees Gods woord en vooral gedeeltes uit het Oude Testament of de Evangeliën of Handelingen. Die lees ik dan vanuit de bril van 2011. Uit de context van wat wij allemaal kunnen weten over het woord van God. Wat wij kunnen weten uit de geschiedenis. Wat wij kunnen weten hoe het uiteindelijk afloopt. En soms betrap ik dan mezelf erop dat als ik kijk naar zo'n gedeelte als dit, dat je al ergens een oordeel hebt en die rijke jongeling al een beetje bestraft, eigenlijk een beetje dom vindt, omdat je toch wel weet dat je door geloof behouden wordt. En dan moet je eigen toch weer eens leren om, als je zo'n gedeelte leest over deze jonge man, hem ook in de plaats te laten waarin die jonge man de Heere Jezus ontmoette. Er was nog geen sprake van kruisdood, er was nog geen sprake van de Heere Jezus in het graf, er was nog geen sprake van opstanding, er was nog geen sprake van de uitstorting van de Heilige Geest en er was nog geen sprake van de gemeente van de Heere Jezus uit Jood en Heidenen. En dus we moeten, als we naar dit gedeelte kijken, dan kijken naar de context waar deze jonge man zich in bevond. En dat is eigenlijk nog een oud-testamentische context waarin de wet van Mozes en de tempel de twee hoogste prioriteiten voor een Jood waren. En in deze context is hier een jonge man. En het bijzondere is dat de Bijbel door de evangelie heen op verschillende manieren deze jonge man bespreekt. In Matthäus, Lucas en Marcus komt dit gedeelte voor. En dan lezen we, als we die gedeeltes naast elkaar leggen, dan zien we niet dat het gewoon een jonge man was, of zoals hier staat, en toen uit weg ging, liep iemand op hem toe. Die iemand was een jonge man. Nou, wat jong is, daar kunnen we geen leeftijd aan koppelen. De een zegt jong ben je 12, de ander zegt jong die is 20. Maar hoe ouder je zelf wordt, hoe de categorie jong ook verandert. Ik vind het heerlijk als ik op de senioren, ik geef mijn bijbelstudies op senioren, en dan zeggen ze altijd, ja, maar jij bent nog zo jong. Nou, dat is een compliment. Maar ja, ik ben ook de jongste, want de meesten zitten boven de 65 tot 80 jaar. Ja, dan kom ik met mijn 55. Dus voor hen, wat is dan jong? Wat is dan een jonge man? Dus we weten het niet precies. Wat ook geleerd wordt, is in Lucas dat hij was een hooggeplaatste. Dus dat laat al zien dat deze jonge man had iets bereikt op de sociale ladder. Hij was hooggeplaatst. Dus dat laat al zien dat het geen broekie was eigenlijk. Niet een jong kereltje, het was iemand die wat bereikt had. Maar dat laat ook zien dat deze jonge man gewend moet geweest zijn om orders uit te delen. Als je hooggeplaatst bent, dan heb je meestal ook mensen onder je. Dus jij bent gewend om anderen te vertellen wat ze moeten doen, in plaats dat anderen jou vertellen wat je doet. En deze hooggeplaatste was jong. Lucas zegt dat hij zeer rijk was. Nou, pas is weer verschenen de meest rijke mensen op de aarde. Ik snap niet hoe ze die bedragen trouwens schrijven zo groot. De meest rijke mensen op de aarde. Hij was zeer rijk, zegt de Bijbel. Zeer rijk. Zoveel geld dat hij er misschien eigenlijk niet meer mee wist wat hij moest doen. Was een goede tijd voor zendingsorganisaties, die tijd om zo'n man te leren kennen. Zeer rijk. Dat is staat bekend. Maar weet u, ondanks dat hij jong was, hooggeplaatst, en dat hij zeer rijk was, was er een probleem in zijn ziel. Er knaagde bij hem iets en hij was ook eerlijk om dat toe te geven, want zijn vraag was, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij zat met een vraag over het eeuwige leven. Van hoe zit het dan? Heb ik het? En als het er is, hoe kan ik dat ontvangen? En hij was daar eerlijk over. Hij sprak dat ook uit. Ik vind hem ook heel erg moedig. Ik vind hem een hele moedige man. Want ondanks dat hij rijk was en hooggeplaatst, schaamde hij zich niet om publiekelijk op de knieën te gaan en de Heere Jezus te vragen, wat moet ik doen? En dat is een goed voorbeeld voor misschien wel voor ons allemaal. Want soms schamen wij ons in het publiek om te zeggen dat we inderdaad christen zijn. Schamen we soms om te zeggen, maar ik geloof hier wel met heel mijn hart en mijn ziel in. Schamen we misschien op school of op de universiteit te zeggen, ja hallo, maar ik denk hier wel anders over. Ik ben een kind van God. Ik geloof wat de Bijbel mij leert. En wij schamen ons. Maar hier zien we de moed van deze jonge man. En om die vraag beantwoord te krijgen, knielde hij neer en hij toonde dat publiekelijk. En aan de andere kant weten we ook van deze man dat hij heel erg godsdienstig was. En dat lezen we zo meteen ook in wat de Heere Jezus allemaal zegt tegen hem over de geboden. En dat hij zegt, maar dat heb ik gedaan. Hij was godsdienstig. En toch de godsdienstigheid die hij in hem had, het goede leven, dat gaf hem geen zekerheid van geloof. En hij komt dan bij de Heere Jezus met die vraag. En eigenlijk zou je zeggen, dat is wel bijzonder. Want als je dat toch allemaal bezit, dan maak je je daar toch geen zorgen over. En we zien dat ook soms, dat mensen, die hebben het zo goed in Nederland, dat ze zich helemaal geen zorgen maken over het leven hierna. Oh, dat zien we dan wel weer, hoor je dan zeggen. Ik heb God niet nodig, waarom zou ik God nodig hebben? Ik heb het goed. En dan wordt God gekoppeld aan een goed of slecht leven. Ik heb het goed, dus ik heb God niet nodig. En daarom is altijd maar het gebed naar deze mensen toe, Heer, geef een onrust in hun ziel. Dat ze zich gaan afvragen, is er wat na de dood? En als het wat er is, wat is het dan? En waar ga ik dan heen? Laat ze maar onrustig worden. Bid dat mensen onrustig worden in hun ziel en op zoek gaan naar vragen. Dus hij was, aan de ene kant bezat hij maatschappelijk alles wat je maar kunt hebben. Maar geestelijk gezien miste hij die zekerheid van het eeuwige leven. En dan zegt hij, als hij dan komt bij de goede meester, dan zegt hij, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En ik heb zo het idee dat hij bedoelt daarmee, moet ik nog iets gaan toevoegen aan alle dingen die ik al zo goed doe? Want hij leefde nog in de context van de geboden, van de wet van Mozes, van het volbrengen, van het gehoorzaam zijn aan regels. En wat zou ik dan nog moeten doen? In Matteüs zegt het nog wat anders, dan zegt het, waar schiet ik in tekort? Is er iets wat ik niet doe om dat eeuwige leven te brengen? En als je dan uit die context bekijkt, dan is niet de vraag, wat kunt u voor mij doen? Wat kan ik doen als toevoeging op wat ik al doe om het eeuwige leven te beërven? En als eerste zegt de Heere Jezus, maar joh, wat noem je mij goed? Waarom noem je mij goede meester? Niemand is goed dan God alleen. Nou, in verklaringen, sommige verklaringen zeggen dat goede meester werd eigenlijk bijna niet gebruikt. Tenzij het iemand die zo hoog op de religieuze ladder stond, dat die met goede meester werd aangesproken. Maar soms werd het ook gebruikt om iemand het idee te geven dat hij goed is. Dus je geeft hem een soort compliment, waardoor hij eigenlijk een goed gevoel krijgt en vanuit daar jou gaat helpen. Dus misschien is het een van de twee, we weten het niet, maar hij noemt hem goede meester en de Heer Jezus zegt eigenlijk, je bent op verkeerde adres. Er is er maar één die goed is dan God alleen. En aan de andere kant had hij misschien wel de bedoeling om te laten zien, weet je wel tegen wie je spreekt? Tegen God zelf. Tegen God zelf en die staat voor je. Want de Heere Jezus is het afdruk van zijn wezen. Het afdruk van de Vader. Wie de Heere Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. En daar staat hij. En dan, wat zegt de Heere Jezus op zijn vraag? Geeft hij geen antwoord? Hij zegt niet, nou dit mis je of daar schiet je in tekort. Hij zegt, gij kent de geboden. En ik zie hem al voor me dat die jongeling een beetje een goed gevoel krijgt. Ja, dat is precies het terrein, goede meester, waar ik heel goed in ben. En dan zegt hij, gij kent de geboden, gij zult niet doodslaan. Het zesde gebod. Het zesde gebod. Gij zult niet echt breken. Het zevende gebod. Gij zult niet stelen. Het achtste gebod. Gij zult niet ontvreemden. Is hetzelfde als begeren. Het begeren wat een ander heeft. Dus eigenlijk geestelijk ontvreem je van iemand die wat hebt. Je gunt het hem niet, je begeert het zelf. Het negende gebod, of het tiende gebod. En dan eer uw vader en uw moeder, het vijfde gebod. Waarom dat als laatste genoemd wordt, weet ik niet. Op de andere evangeliën is er ook nog wat andere volgorde. Maar in deze volgorde lezen we de laatste zes geboden van de tien. En wat is zijn antwoord daarop? En dan zegt hij gewoon, ja, maar dat is het probleem niet. Dat alles, zegt hij, meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wauw. Dat zou nog eens een goede reformatorische broeder zijn. Ik denk dat hij gelijk een plekje op de kansel krijgt. Want wie van u, wie van ons kan dit zeggen? Deze zes geboden heb ik in acht genomen van mijn jeugd af aan. Is er iemand die zijn hand daarbij durft op te steken? Nou, ik heb het niet gedaan en dan durf ik wel mijn hand op te steken. Want ik heb gestolen en ik begeerde andermans spullen. Ik heb mijn ouders wat verdriet gedaan. Dat ik zelfs toen tot bekering kwam en naar mijn ouders ben gegaan en vergeving heb gevraagd dat ik zo'n moeilijke jongen was. Ik kan dat niet rijmen dat iemand kan zeggen dat heb ik van jeugd af aangedaan. Wat een geweldige wettische jongeman. Dat hij dat van kinds af aan gedaan heeft. Nou, dan doe je het zo slecht nog niet. Dan doe je het zo slecht nog niet. En weet u, dan wordt het gevaarlijk in ons leven. Ik heb dat nog met de Wellesnel erover gehad. En toen gingen we naar ons geestelijk leven kijken. En toen zeiden we eigenlijk, nou, we doen het zo slecht nog niet. Dan moet je oppassen. Als je denkt dat jij het zo slecht nog niet doet, met wie vergelijk je je dan? En wij kwamen erachter, wij vergeleken ons met broeders en zusters die het in onze ogen niet zo goed doen. Die moeten dit nog, die dat nog. Ze zijn bijna nooit op de bidstond. Ze zijn nog niet gedoopt. Ze zijn dit niet. Nou, en op de Bijbelstudie zijn ze niet. En kijk eens, in het weekend gaan ze daar naartoe. En nou, wij doen het zo slecht nog niet. Wij doen het zo slecht nog niet. Nou, als je dat in het licht van de Heere Jezus zou gaan zetten, dan doen we het allemaal nog even slecht. Want in zijn heerlijkheid, in zijn beeld, hebben we nog zoveel te leren. Maar hij zegt gewoon, dat alles heb ik in acht genomen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Terwijl de Heere Jezus bij machten was om hem aan te wijzen op alle punten waar hij gefaald had, dan staat er, en hij kreeg hem lief. De Heere Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief. Weet u, als u wel eens worstelt over het vraagstuk, over uw eerste liefde, moet u gewoon dit eens lezen. De eerste liefde ligt nooit bij ons. De eerste liefde ligt bij de Heere God. Die ligt bij de Heere Jezus. De Heere Jezus wist precies hoe dit zou aflopen. Die wist precies hoe die zou reageren. Die wist precies hoe het leven van de jongeling eruit zag. Maar hij kreeg hem lief. En in Johannes 4 vers 19 zegt niet voor niets. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is de enige mogelijkheid om de liefde van de Heer te kunnen beantwoorden. Omdat hij ons lief heeft. Hij heeft ons lief. En die liefde wil hij uitstorten naar een ieder van ons. En daar mag je dan op ingaan. En zo zegt de jongeling dan heel bijzonder. Meester, dat alles heb ik in acht genomen. En ik denk dat hij misschien opstond vanuit zijn geknielde houding. En wachtte op een lintje en op een complimentje. Maar helemaal niets van dat. De Heer Jezus zegt helemaal niet. Hè? Eindelijk heb ik iemand gevonden die dit heeft volbracht. Eindelijk iemand die de wet gehoorzaamt. Eindelijk iemand die ik een schouderklopje kan geven. Zulke voorbeelden hebben we nodig in de maatschappij. Nou weet u, zulke voorbeelden hebben we in de maatschappij. Ik ken ongelovige mensen die zijn veel socialer dan menigeen christen. Als we nu dat thema van voor elkaar zorgen, dan ken ik mensen die de Heere niet kennen, die leven alleen maar voor de zorg voor deze wereld. De zorg voor de medemens. En sommigen gaan nog verder, die zorgen alleen nog maar voor dieren. Pas nog in een artikel gelezen, één vrouw, pro-abortus en red de walvis. En ze hebben het nagedacht, het is dezelfde vrouw. Je loopt in twee demonstraties. Hè? Pro-abortus. We hebben eigen recht. En red de walvis. Sommigen zijn nog zo sociaal. En de Heere Jezus gaat er niet op in. De Heere Jezus gaat er niet op in. De reactie van de Heere Jezus begint met vier woorden. En hij zegt, één ding ontbreekt u. Eén ding ontbreekt u. Toen ik erover nadacht, toen dacht ik eerst iets van, nou is dat niet een beetje kinderachtig? Eindelijk iemand gevonden die zes delen van de wet gehoorzaamt. En dan gaan we het hebben over één ding. Eén ding maar. Als was het nou een hele waslijst, Dan was het wat anders. Maar slechts één ding ontbreekt u. En weet u, wij denken vaak dat rijkdom dat ding is. Dat rijkdom in de weg stond. Maar de Heer Jezus wil hem iets anders laten zien. Hij wil hem laten zien wat hem werkelijk ontbreekt. Want als we gekeken hebben naar wat de Heer Jezus noemt, gij kent de geboden, dan noemt hij er 6. En als we de geboden in Exodus 20 gaan bestuderen, dan zijn het er 10. En hij noemt de eerste 6, of de laatste 6, waarom? Omdat die laatste 6, die zitten op het horizontale vlak. Die hebben te maken met onze relatie met de medemens, onze relatie met de wereld. En als de Heere Jezus dat dan zegt, van één ding ontbreek je, dan heb ik zo het gevoel dat de Heere Jezus zegt, die andere 4, die voeg ik samen in 1 woord. Of 2 woorden, de Heere God. Want de eerste 4 geboden, die hebben een verticale lijn. Gij zult God liever boven alles. Gij zult geen gesneden beeld maken enzovoort. Die spreken over je relatie met God. En hij zegt tegen de jongeling, 1 ding ontbreekt je. En wat ontbrak hem? Nou, geen geld. Want hij was zeer rijk, dat ontbrak hem niet. En wat zegt de Heer Jezus? 1 ding ontbreek je, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. De Heer Jezus had het nog ineens nodig. Hij zei, geef het maar aan de armen, geef het weg. En gij zult een schat in de hemel hebben. Hetgene wat de jongeling ontbrak, was niet een nieuwe wet, was niet zijn rijkdom. Wat hem ontbrak, was de juiste God hebben. Want hij kwam erachter, doordat de Heer Jezus zei, 1 ding ontbreekt jou. En wat in de weg staat, of wat eigenlijk die plek heeft ingenomen, is je rijkdom. Want dat moest hij wegdoen. Zijn motieven waren religieus, die waren niet gegrond vanuit het hart van God. En we hebben gezien dat mensen kunnen heel sociaal die 6 geboden uitvoeren zonder het juiste motief tot eer en glorie van Gods naam. En gedreven door wat de Heere God in je eigen leven doet. Vanuit zijn liefde bewogen zijn met deze wereld. Dat is een hele andere bewogenheid dan een wereldse bewogenheid. Vanuit de liefde van God. En hij zegt, dat staat jou in de weg. 1 ding ontbreekt. Want waar het de Heere Jezus om ging, ging niet over het volbrengen van de wet. Maar de Heere Jezus begon iets nieuws ook te leren in de evangelie. In zijn leven begon hij met een nieuw concept. Hij leefde in de tijd, in die context van de tempel, de wet van Mozes, de fariseeën. En de fariseeën wezen altijd op de wet. En je deed het nooit goed genoeg, dus ze verzonnen er nog maar wetjes bij. En ze belasten je gewoon met regels. Maar de Heer Jezus kwam met heel iets anders. Want die zegt niet, gaat heen, verkoopt alles en blijft op die manier leven. Hij zegt, kom terug. Kom terug. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Kom terug. 2 woorden. Volg mij. Dat was iets nieuws. En dat zien we continu in de evangelie terug. Als de apostelen geroepen worden, worden ze geroepen met de woorden, volg mij. Volg mij. Dat is heel bijzonder. Geen wonder, want hij zegt ook later, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is een hele goede reden om de Heere Jezus te volgen, in hem te geloven, hem te kennen als je heiland en verlosser. Want er is geen andere weg tot de Vader dan door hem. Hij wees niet terug op de wet, op de geboden die hij gehoorzaamde. Hij wees op zichzelf. Een bijzonder concept. En kan dat? Ja, Paulus schrijft daar later over. Hij zegt, want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Wat een genade, wat een zegen. Dat we door het geloof gerechtvaardigd kunnen staan voor God. Vergeving ontvangen van al onze zonden. Omdat het bloed van de Heer Jezus daadwerkelijk reinigt en vergeeft. Geweldig om dat te weten. En dat had de jongeling nooit verwacht. Dat had hij nooit verwacht. Dat was niet het antwoord waar hij op zat te wachten. Het antwoord van hem was niet zijn rijkdom opgeven, want dat bleek zijn God te zijn. Die rijkdom, daar zat hij aan vast. Zijn rijkdom was zijn leven. En vanuit dat deed hij wel een hoop, maar de Heere God moet zijn leven worden. Hij op de eerste plaats. En vanuit die verticale lijn horizontaal gaan leven. Dat is heel wat anders. De Heere wil geen religie. Hij wil een relatie met ons. Een heel nieuw concept. En dat is zo bijzonder. Want hoe diep was zijn vraag dan gemeend? Als zijn vraag was, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Was dat dan werkelijk een vraag waar hij zocht naar snakte? Maar dat het antwoord in de weegschaal kwam. En wat hij moest doen, was te zwaar om het eeuwige leven te ontvangen. Hij koos voor het tijdelijke. De schat op aarde. En de Heer Jezus zegt later, verzamel geen schatten op aarde. Verzamel ze in de hemel. Verzamel ze in de hemel. Daar zijn schatten. Dat wil hij ons geven. En hij wees het af. Hij wees het af. Eén ding ontbrak hem. Om de Heer Jezus te volgen. Dat was de juiste God in zijn leven. Stel u voor dat u het voorrecht heeft om de Heer Jezus te ontmoeten. En dat hij terwijl hij u aanziet, dat u hem in de ogen kijkt. Want dat had het voorrecht had deze jongeling. En hij zou tegen jou zeggen, lieve broeder of zuster. Er is één ding dat ontbreekt. Wat zou dat zijn? Wat ontbreekt u of jou, die de Heere Jezus nog niet kent, om hem werkelijk te aanvaarden als heilend en verlosser? Om zeker te weten dat je zonden zijn vergeven. Om zeker te zijn dat je een kind van God bent. Om zeker te zijn dat als er hier een aardbeving komt en dat dak zakt neer, dat je regelrecht de hemel ingaat door het bloed van de Heere Jezus. Want dat kan hier ook gebeuren. Maar stel je voor dat het gebeurt. Ben je een kind van God? Ga je naar Hem? En zo niet, wat houd je tegen? En velen hier onder ons zijn een kind van God. Prijs de Heer. Maar wat ontbreekt je om radicaler voor Hem te leven? Wat ontbreekt om je daadwerkelijk aan Hem over te geven? Wat ontbreekt om je werkelijk voor Hem in te zetten en een licht der wereld te zijn? Een zoutend zout voor de mensen om je heen. Wat ontbreekt om te getuigen en te zeggen, ja, ik ben een christen. Moedig daarvoor durf op te staan. Wat houdt dat tegen? Kunnen je hobby's zijn? Kunnen zoveel andere dingen zijn? Misschien jezelf, dat je met een verkeerd zelfbeeld zit. Terwijl je zo waardevol in Gods ogen bent. Misschien is je werk zo belangrijk voor je geworden, dat de Heer Jezus op de tweede plaats is geschoven. Wat ontbreekt ons? Als ik die vraag aan mijn vrouw zou stellen, dan zou ze hem voor mij wel in kunnen vullen. Want je doet dit nog uit eigen kracht en daar en dit laat je varen en hier ben je nog niet goed in. En dan is het niet meer één ding. Zij ziet dan verschillende dingen die ontbreken om werkelijk voor de Heer te leven. En misschien is het wel eens goed om aan degene die jou het beste kent is te vragen, zie jij dingen in mijn leven die eigenlijk een hindernis zijn in het volledig volgen van de Heere Jezus? Want daar gaat het om hem te volgen. En weet u, het bijzondere van niet alleen geloven in de Heere Jezus, want je kunt geloven in de Heere Jezus vanuit je stoel. Maar als je hem volgt, dan moet je in beweging komen. Want de Heere Jezus, die was in beweging. Hij is nog steeds door zijn geest en zijn woord in deze wereld in beweging. Daarom is christen zijn, kan ook nooit saai zijn. Dat kan niet, dat geloof ik niet. Er is altijd weer wat opwindends te ontdekken. Er is altijd weer wat nieuws wat God in je leven gaat doen. Er is altijd zoveel dingen in deze wereld die gebeuren waar je de Heer in kan zien en kan loven en prijzen. Zoveel kleine dingen bij elkaar. Wij kijken vaak alleen de grote en horen we getallen hier en getallen daar. Maar ja, ik heb het daar zelf niet zo op. Ik vind die kleine dingen waar God steeds weer dingetjes laat zien. Kijk, 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 hier ben ik bezig. En als je dat bij elkaar veegt, dan kun je praten over een opwekking wereldwijd. Hoeveel mensen er tot geloof nog steeds komen. Hoeveel mensen gedoopt worden. Gemeentes die gesticht worden. Bijbels die vertaald worden. Mensen die dankbaar zijn dat ze opeens hun woord van God kunnen lezen in hun eigen taal. Of de Heere God bezig is. Hij is in beweging. En zou je daar dan niet in mee willen gaan? Als de Heere Jezus, als je hem volgt, dan neemt hij je altijd mee van de ene plek naar de andere. Hij laat je niet zitten waar je zit. Volgen van de Heere Jezus, dan neemt hij je mee van duisternis naar het licht. Hij neemt je mee van schuldig zijn naar het vergeven worden. Hij neemt je mee van het verloren zijn naar gered zijn. Hij neemt je mee van onder het oordeel zijn naar de vrede met God. Hij neemt je mee van een veroordeelde zijn naar een gerechtvaardigde zijn. Hij neemt je mee van een bastaard zijn tot een kind van God worden. Hij neemt je mee van de regels van de wet naar het leven uit Gods genade. Hij wil je meenemen vanuit het ongeloof naar het geloof. Hij wil je meenemen vanuit je twijfel naar de zekerheid van het geloof. Hij wil je meenemen uit dat aardse gekleef naar een hemels verlangen. Hij wil je meenemen van een ver onbereikbare God tot een relatie waarin je zegt: onze Vader, mijn Vader. Hij wil je meenemen van verdriet naar troost die hij kan geven. Vanuit eenzaamheid wil hij je meenemen naar geborgenheid. Hij wil je meenemen van doelloos in deze wereld rondhangen naar een doel hebben in je leven. De Heere Jezus volgen is altijd dat je vanuit iets wordt meegenomen naar iets beters. Nou, als dat zijn bedoeling is met je leven, dan heb je toch maar één verlangen. Heer, ik wil u volgen. En laat me maar zien door uw woord en uw geest en door mijn broeders en zusters wat de weg is die u voor mijn leven hebt voorbereid. En dan gaat hij met je aan de slag. Markus 1 vers 17. We kennen dat vers allemaal. Laat het maar gewoon even lezen. Markus 1 vers 17. Ik heb nog 1 minuut, zie ik dus. Dat kan nog. Markus 1 vers 17. O lieve broeders en zusters, wat heb ik dat vers verkeerd gebruikt in mijn leven. Als mensen tot geloof kwamen. Hier, er staat vers 17. En Jezus zeide tot hen: kom achter mij en ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En als dan vooral jonge mensen ze tot geloof kwamen, zei ik: en nu moet je vissers van mensen worden. Want jij hebt de Heere Jezus leren kennen. Je moet mensen gaan winnen voor de Heere Jezus. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Weet u wat er staat? De Heere Jezus zegt: kom achter mij. Volg mij. En wat staat er dan? En ik zal maken dat je vissers van mensen wordt. En ik zal maken dat je een evangelist wordt. En ik zal maken dat je een zondagsschoolleraar wordt. En ik zal maken dat je muziek gaat spelen tot eer en glorie van mijn naam. En ik ga maken dat jij een goede koster wordt. Ik ga maken dat je een goede huisman wordt. Ik ga maken dat je een goede vrouw wordt. Ik ga maken dat je een gehoorzaam kind wordt. Dat ga ik doen. Is dat niet geweldig? Dan hoef je toch ook niet meer druk te maken over wat de Heere Jezus wil gaan doen. U moet zich druk gaan maken of je de Heere Jezus weer volgt, zodat hij iets in je kan doen. En reken maar dat u dat doet hoor. Nel en ik zijn daar een groot voorbeeld van. Mijn opleiding is slechts LTS. Bestaat geen eens meer, zo laag is dat. Bestaat geen eens meer. Misschien is het voortgezet BLO of zo tegenwoordig. Dat hebben wij. Ik wist alles van vechten, van drugs, van alcohol, de gevangenis. Daar wist ik wel wat van. Totdat de Heere Jezus in mijn leven kwam. In ons leven kwam. En ik had allemaal angst voor die dingen hoor. Zending, noem maar op. Oh, daar moet je zo voor gestudeerd hebben. De Heere Jezus zegt, jij hoeft helemaal niks. Je moet mij volgen. En dan gaat ik in jou iets doen. Volgen we hem nog? Of geloven we in hem? En blijven zitten op de plek waar we ons prettig voelen. We blijven zitten op de plek waar we ons het beste voelen. De rijke jongeling bleef zitten op de plek. Ja, bedroefd. Want hij had wat anders verwacht. Maar wat deed hij? Er staat heel duidelijk dat hij ging heen. Hij moest alles verkopen. Zijn gelaat betrok bij dat woord. En hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Hij had de verkeerde God op zijn plaats. Weet u wat u doet als je heen gaat van iemand? Want de Heere Jezus zag hem aan. Hij stond oog in oog met de Heere Jezus. Als je met iemand staat te praten en je loopt van iemand weg. Dan doe je alleen in sommige culturen, loop je al buigend, knikkend bij een koning achteruit. Dat gebeurde daar niet. Hij keek hem aan en hij draaide zich om en ging zijn eigen weg. Hij keerde als het ware de Heere Jezus de rug toe. Hij keerde hem de rug toe. Een nieuw concept. Laat nou alles maar eens los. Laat vandaag nou eens alles als het ware vallen. Uw rijkdom, als u die hebt, laat het gewoon maar los. Want dit stuk leert niet dat je niet rijk mag zijn. Dit stuk leert als rijkdom je God gaat worden. En dan kunnen we daar voor die rijke goederen ook andere dingen invullen. De hobby's. Er is geloof ik zo'n programma, mijn dochter heeft het wel eens over. Help, mijn man heeft een hobby. Is er zo'n tv-programma. En dat zijn van die mannen, misschien zijn de vrouwen ook, want als je op zo'n stempelbeurs kijkt, dan komen ze ook met tassen, knutseldingen thuis. En ze maken twee kaarten en dan hebben ze het gehad en de volgende beurs kopen ze het weer. Maar mannen ook. Durf je te zeggen, Heer, vandaag... Ja, ik ben verknocht aan mijn hobby. Maar ik wil het vandaag loslaten. Ik wil het loslaten. Ik wil niet zeggen dat je er niet mee verder gaat, maar dat het op de tweede plaats komt te liggen. Heren, binnen mijn huwelijk, het gaat altijd om mij. Dat is mijn God. Ik. Want het gaat om mij. Wil ik vandaag loslaten. In mijn huwelijk moet het om u gaan. Om u gaan. En weet je het, als het allebei om de Heer gaat... Nou, dan gaat het vanzelf verder hoor. Dan gaat het vanzelf verder. Echt waar. Ik vond altijd toen ik tot geloof kwam, wat heb ik gebeden voor Nel? Dat zij zou veranderen. Kent u dat? Oh, wat heb ik gebeden. Heer, verander haar toch. Dat karakter en bla bla bla. Totdat ze zei, ja, hou nou maar eens op. Ga nou eens bidden voor jezelf. Want jij zit ook niet goed in elkaar. Laat haar nou maar los. Laat haar nou maar los. Daar ga ik wel iets mee doen. Maar je bent zo met de ander bezig dat ik niets in jou kan doen. Weet u, het volgen van de Heer Jezus is het mooiste wat er is. Geloof is één, je moet wel geloven. Maar blijf alsjeblieft niet op je stoel zitten. Zeg vandaag misschien opnieuw, om nog radicaler voor hem te leven. Om hem nog meer ruimte in je leven te geven. Heren, u weet wat mij ontbreekt. En misschien weet ik het in mijn eigen hart wat in de weg ligt. Vandaag wil ik symbolisch gewoon alles loslaten. En ik wil u volgen. Ik wil u volgen. En dan neemt hij je mee van wat je loslaat altijd naar iets beters. Altijd iets wat hemelse waarde heeft, wat eeuwigheidswaarde heeft. Mag dat weer een nieuwe verfrissende start voor deze week zijn. Dat we gaan volgende achter hem aan. Heer Jezus, zeg u het maar. Zeg u het maar. We zingen het zo makkelijk, hè. Gods weg is de beste, zolang die gaat zoals ik wil. Gods weg, nee, Gods weg is de beste. Gods weg is de beste. Waarom volgen we hem dan ook niet in de weg die hij voor ons heeft? En dat is een weg, en de MBG heeft dat weggelaten, ik weet niet waarom. Maar de grondtekst zegt, volg mij opnemend het kruis. In de Nieuwe Statenvertaling staat het, neem het kruis op en volg mij. Maar de grondtekst zegt het andersom, volg mij het kruis opnemende. We hoeven niet eerst een kruis op te nemen om de Heere Jezus te volgen. Maar de Heere Jezus volgen betekent automatisch dat je een kruis op gaat nemen. En weet je, dat kruis raakt altijd jezelf het eerst. Sterven aan jezelf. Sterven aan je eigen verlangens, je eigen ideeën, je eigen motivaties, je eigen. Opdat hij ten volle kan doen wat hij van plan is met je leven. Het is niet altijd even makkelijk. Ik zou het liefst mijn koffers pakken en naar Bolivia gaan. Maar ik heb een half jaar terugdenk gepreekt over het onderwerp, het maakt niet uit waar je God dient. Het maakt uit of je hem dient. En dan worstel ik er zelf mee. En ik moet leren dat het niet uitmaakt waar ik ben. Als hij op de eerste plaats staat, dan staat hij ook vandaag op de eerste plaats. Dan staat hij in Sliedrecht op de eerste plaats, in Katwijk op de eerste plaats, in Nederland op de eerste plaats. Maakt niet uit waar ik ben, het gaat om hem. En dat is echt het verlangen van mijn hart. En ik hoop dat dat het verlangen is van uw hart. Laten we hem samen daar dan voor danken. Vader, dank u wel voor het schriftgedeelte wat we deze ochtend met elkaar mochten lezen. En heren, wij kunnen dan zo makkelijk soms naar deze jonge man kijken en oordelend over hem spreken, omdat we weten dat de genade zo overvloedig is verschenen in de Heere Jezus Christus, dat het niet meer om geboden gaat, dat je door de geest en door zijn woord geleid kan worden, dat zelfs als je rijk bent, een kind van God kan zijn. Oh, we zouden hem het allemaal wel kunnen onderwijzen. Maar vader, hij had geen idee van deze dingen nog. Hij zat vast in zijn wetticisme. Hij zat vast in zijn rijkdom. Maar hij ontmoette wel de Heere Jezus. En dan zien we dat de Heere Jezus soms zo direct kan aanraken die punten waar het nou werkelijk scheef zit. Misschien zijn we daarom wel eens bang om uw woord te lezen. Omdat uw woord zo diep van een snijdt. Dat zichtbaar wordt wat er werkelijk in ons hart leeft. Het is een tweesnijdend zwaard. En zo was het woord wat de Heere Jezus sprak ook als een tweesnijdend zwaard wat terecht kwam in zijn ziel. Eén ding ontbreekt je. Slechts één ding. Maar dat ene ding stond hem in de weg om de Heere Jezus te volgen. O Heere, wilt u door uw geest openbaren wat er ons in de weg ligt, om u te volgen. En als we u volgen, wat ligt er in de weg om radicaler te zijn, om meer dienstbaar te zijn, Om ons meer uit te strekken naar onze broeders en zusters, zoals we dat gezongen hebben in het thema. Maar Heere, dat het altijd mag uitgaan vanuit die liefde en die bewogenheid die u met ons had. En van daaruit dat we die liefde delen met de mensen om ons heen. Wilt u maar werken, Heere? Maar dank u wel ook voor die geweldige belofte dat als we u volgen, dat u ons dan meeneemt vanuit iets altijd naar iets beters. En dat zien we dan soms niet, dat snappen we dan soms niet. Maar eens zullen we terug mogen kijken en zeggen we, o Heere, dank u wel. Dank u wel dat u altijd met mij was. Dank u wel dat u met ons bent, ook vandaag de dag. Dat we ons niet bang hoeven te zijn voor morgen, want u bent daar. U heeft de toekomst in uw handen. De toekomst van ons leven. Vader, dank u wel voor deze morgen. Voor elkaar, maar bovenal voor wat u hebt gedaan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.